Ik wou zeggen goedemorgen, maar dat kan nog net. Het is nog een paar seconden, het is 12 uur. Het is fijn om met jullie vanmorgen stil te mogen staan bij dat onderwerp, vreugde. Vreugde in God. En Miel begon vanmorgen de samenkomst, dat hij zei van... wat is de reden hè, dat je hier gekomen bent? Stel dat de Heer Jezus aan de deur zou staan en hij zou die vraag aan je stellen, wat zou je zeggen? En ik was aan het denken van, stel dat Paulus daarnaast stond en die zag mij dan binnenkomen. En die zegt van, nou aan je kleding te zien, ik denk dat jij het woord mag verkondigen vanmorgen. En dan zou hij tegen mij zeggen van, besef wat je doet. En Paulus heeft gezegd in 2 Korinthe, hoofdstuk 2, in vers 17, dan zegt hij van, als je spreekt, en ik denk dat misschien dat hij dat tegen mij zou zeggen, van besef dan dat je spreekt dat het moet zijn vanuit God en voor het aangezicht van God. En ik moest er zo over nadenken en ik denk van, dat is niet alleen voor mij en zo heb ik me ook voorbereid. En ik besef me dat wat er gevraagd wordt, maar het is ook iets voor ons als toehoorders, als luisteraars, ook dat we dat doen voor het aangezicht van God. Jullie zien mij hier staan, maar eigenlijk zou het zo moeten zijn dat als alles hier weg is, de hele zangdienst weg is, ik weg ben, en jullie zijn hier nog, dat je hetzelfde met Jezus hebt dan als alles erbij is. Jezus maakt het verschil. En daar wil ik met jullie vanmorgen eens voor bidden. Zo willen we voor uw heilig aangezicht komen, Vader. En we willen u danken dat we uw woord vanmorgen in ons midden hebben. Heer, en ik wil u zo bidden dat u vanmorgen zelf wilt spreken. Ik heb me heel bewust, wil ik me vasthouden en dicht bij uw woord zijn. Dat het niet mijn woorden zijn, Heer. Maar dat u door mijn mond, Heer, tot de gemeente, tot uw kinderen mag spreken. Heer, en ik wil u zo bidden dat we uw woorden mogen verstaan. En we willen spreken als voor uw aangezicht. U de Almachtige, de Heilige. De alomtegenwoordige, u die alwetend bent, Heer, u weet hoe we hier zijn. Heer, we hoeven voor u niks te verbergen. En u weet ook wat we vanmorgen zo nodig hebben. En ik wil u zo bidden, wilt u dat geven? Geeft u zelf door uw woord, Heer. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. De afgelopen weken hebben we samen als gemeente stilgestaan bij het onderwerp lijden. Miel zei de vorige week in de preek dat God spreekt hè, zo normaal in ons geweten, maar dat God roept in ons lijden. Als een megafoon. Lijden is een megafoon, zei Miel vorige week. En een megafoon om ons wakker te schudden. Dat vreugde, echte vreugde, alleen in God te vinden is. En het voelt misschien had je het vorige week gezien, het onderwerp van vanmorgen, en dat het een beetje vreemd past in die hele reeks van lijden. En nu vanmorgen vreugde in God en volgende week denk ik dat Miel weer verder gaat met lijden. En toch wil ik vanmorgen met jullie bij dat onderwerp stilstaan, vreugde in God. En om heel duidelijk te zijn, de Bijbel is hier volstrekt duidelijk over, dat wij, en dat gaan we zien, een opdracht hebben. We hebben van God de opdracht gekregen om ons te verheugen in Hem. En het is goed om ons dat te beseffen dat het geen keuze is. Zo van, ik doe het wel of ik doe het niet. Of dat je zegt van, nou, vreugde, dat is niks voor mij. Dat is voor, zeg maar, voor softies. Mensen die hun emoties willen laten zien. Nee, als je bijvoorbeeld kijkt naar de psalmist Asaf... Die zegt in Psalm 73, vers 25. En de meeste sheets of meeste teksten die zullen vanmorgen geprojecteerd worden. Daar zegt hij: wie heb ik behalve u? En dan spreekt hij hier over de Heere God. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. En hier zien we een verlangen naar de Heere God dat zo sterk is dat al het andere erbij vervaagt. En Asaf, dat zien we hier, die keert zich af van alles wat de aarde en wat de hemel hem zou kunnen bieden. En hij zegt, God is voor eeuwig mijn deel. En datzelfde zien we ook Jeremia zeggen. En klaagliederen. In Klaagliederen 3, vers 24. Hij zegt daar, mijn deel is de Heere. En daarom zal ik op hem hopen. En een ander prachtig voorbeeld waar je dat uit ziet. Dat is een van mijn favoriete teksten in de Bijbel. Dat is uit Habakkuk. Habakkuk hoofdstuk 3 vanaf vers 17. En dan lezen we het volgende. Daar is de profeet Habakkuk die daar namens God mag spreken. En dan zegt hij, al zou de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. Als alles wegvalt in jouw leven, alles waar je op je dacht te kunnen bouwen, alles waarvan je dacht dat het je gelukkig maakte, als jou dat overkomt, kun jij dat dan ook zeggen? Is God dan jouw vreugde? Vreug je dan in hem? En dat zien we zowel in het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament. Die opdracht, een oproep om ons te verheugen in de Heere God. Nog één uit de Psalmen, vers 7, hoofdstuk 37, vers 4. Dat zegt, schep vreugde in de Heere. Of dan één uit het Nieuwe Testament, Filippenzen 4, vers 4. Verblijd u altijd in de Heere. Altijd. En dan alsof dat nog niet genoeg is, dan voegt hij daar nog even verder aan toe. Ik zeg het opnieuw, zegt de Filippenzen briefschrijver. Verblijd u altijd. Nu, voordat we, dus ik denk dat het duidelijk is, hè? De Bijbel geeft ons een opdracht. We moeten ons verheugen in de Heer. Maar voordat we ons daar verder op ingaan en verdiepen, is het belangrijk om na te gaan wat het doel is. Waarom wil de Bijbel dat wij ons verheugen in God? En Paulus schrijft hierover in 2 Korinthe hoofdstuk 4. En in vers 4 zegt hij, lees maar eens mee, van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Paulus zegt hier dat het doel is de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, te zien en ons hierin te verheugen. Dus vreugde op zich is dus niet het doel. Het doel is Christus. Het doel is altijd Christus. Het draait altijd om Jezus. Jezus is onze bron, de bron van onze vreugde. Maar als dat dan zo is, waarom legt de Bijbel dan zoveel nadruk op dat jij je als christen moet verheugen in God? Waarom hebben we het dan niet gewoon over God als de bron van onze vreugde en vergeten we maar onze ervaringen en laten we ze maar voor wat ze zijn? Waarom ligt er zoveel nadruk op dat wij ons verheugen in God? Nou, ik kan twee redenen bedenken. Het eerste, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, is te beseffen dat niet ik ben die dat zegt. Dat wij ons moeten verheugen in de Heere God. God zelf zegt dat. En het is een bloedernst. Luister maar eens wat Deuteronomium 28 vanaf vers 47 zegt. Daar spreekt God zelf. Luister eens. Omdat u de Heere, uw God, niet gediend zult hebben. Hoe? Met blijdschap en hartelijke vreugde. Dus hier zie je het. Blijdschap en hartelijke vreugde. Omdat je dat niet gedaan hebt vanwege de overvloed van alles. Dus daar zegt eigenlijk de Heere God van, je bent verblind door alles wat je van mij gekregen hebt. Zult u uw vijanden die de Heere op u zal sturen, dienen met honger en dorst. Met naaktheid en gebrek aan alles. Hij zal u een ijzeren juk op de hals leggen totdat hij u wegvaagt. God zelf is het geweest die heeft ingesteld dat wij hem moeten dienen met vreugde. Met hartelijke vreugde en blijdschap. Dat is de eerste reden die ik kan bedenken. Waarom dat onze ervaringen ertoe doen. Want God wil het. Er is een tweede reden. Waarom onze ervaringen ertoe doen. En dat is een belangrijke. En dat is namelijk omdat God verheerlijk wordt door de manier waarop wij hem ervaren. En niet alleen door de manier waarop wij over hem denken. Ik zeg dit nog een keer. God wordt verheerlijk door de manier waarop wij hem ervaren vanuit ons hart. En niet alleen door de manier waarop wij over hem denken met ons hoofd. Heb je wel eens beseft dat de duivel op een dag meer gedachten over de Heere God heeft die waar zijn dan een heilige in zijn of haar hele leven? Maar het punt is, de Heere God wordt door zijn gedachten niet geëerd. Het probleem van de duivel is niet zozeer zeg maar, wat hij weet en zeg maar, zijn theologie over de Heere God. Zijn probleem is hoe hij denkt over de Heere God. Hoe zijn verlangens, hoe hij God ervaart. Dus terug naar mijn vraag. Waarom wil de Bijbel dat wij ons verheugen in God? Nou, we zagen dat het eerste en het belangrijkste doel is dat wij God verheerlijken. God zelf is het doel. En God wordt verheerlijkt door de manier waarop wij hem ervaren. Alles wat God voor ons is in Jezus, dat is het doel van onze zoektocht naar deze vreugde in God. Dus voor alle duidelijkheid, als ik het straks ga hebben over vreugde en dat we moeten strijden voor vreugde, dan bedoel ik een vreugde in God. Niet een vreugde waar God volledig los van staat en geen enkele rol in speelt. Als ik het ga hebben over verlangen naar geluk, dan heb ik het niet over geluk waar God geen rol in speelt. Dan gaat het over geluk in alles wat God voor ons is in Jezus. En als ik het heb over ons verheugen in God, dan is het doel van die ervaring God. God zelf. God, de bron van alle vreugde. Maar waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, omdat zonde ten diepste gaat over dat wij voorkeur geven aan iets of aan iemand boven God. En daar moeten we tegen strijden. God zegt zelf het zo in Jeremia 2, vers 13. Daar zegt God, want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. We zien hier dat God zichzelf uitbeeldt als een bron. Als een bron van levenmakend, schoon, heerlijk, helder, vers water. En de manier om deze bron te verheerlijken, zeg maar, is door van haar water te genieten en er steeds weer naar te verlangen. En ervan te blijven drinken en nooit, nooit de voorkeur te geven aan iets anders boven dit water. Dat is de manier waarop je kunt laten zien hoe waardevol die bron voor jou is. En dat is ook hoe wij God kunnen verheerlijken. God, de bron van eeuwig leven, met een hoofdletter. Maar we zien dat die mensen uit de dagen van Jeremia, dat die van die bron hadden geproefd. En dat ze het niet lekker vonden. En dat ze begonnen met alle moeite om ander water te vinden, om maar zoveel mogelijk hun eigen behoeften en verlangens te bevredigen. En de Heere God zegt erover niet alleen dat het zinloos is. De Heere God zegt, ze zijn zich lekkende bakken aan het uithouden die geen water houden. Maar hij noemt het ook kwaad. Hij zegt, mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Wat deden ze? Ze proefden van Gods volmaaktheid. Dat was die bron. Ze proefden van Gods heerlijkheid. En ze hielden er niet van. En ze draaiden zich om zichzelf bakken uit te hakken, om zichzelf zo hun eigen begeerten en verlangens te kunnen bevredigen. En deze dubbele belediging, dat is de essentie, dat is waar het met zonde bij zonde over gaat. Of je nu geld, of macht, of seks, of welke andere afgod dan ook, als je dat plaatst boven en verkies boven de lieflijkheden die in Gods rechterhand zijn, dat is niet hetzelfde als kiezen voor melkchocolade of pure chocolade. Je kunt soms die neiging hebben en zeggen van, kom, waar gaat dit over? Maar het kiezen van iets boven God of in plaats van God is niet hetzelfde als een vakantie hier of een vakantie daar. Nee, het is kwaad, zegt de Bijbel. Het is een groot kwaad. Als wij God minder waarderen dan wie Hij is, dat is de essentie van zonde. En ik had het al gezegd, het is een belangrijk onderwerp van morgen. Zelfs zo belangrijk dat je leven, je eeuwige leven, ervan afhangt. 1 Korinthe hoofdstuk 16, vers 22 zegt namelijk, als iemand de Heer Jezus Christus niet volgt. Nee, dat staat er niet. Als iemand de Heer Jezus Christus niet als Heer aanneemt. Nee, dat staat er niet. Als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, laat hij vervloekt zijn. Jezus liefhebben, zegt Paulus. Dus niet alleen kiezen voor hem, dus alles aannemen, dat wat de Bijbel over de Heer Jezus zegt, dat dat waar is. Nee, het kenmerk van een kind van God is dat hij of zij Jezus lief heeft. Geloven in Jezus betekent vertrouwen op hem. Vertrouwen niet alleen dat hij jouw soevereine Heer is. Niet alleen vertrouwen in zijn volmaakte offer als jouw redder. Maar ook vertrouwen als jouw alles overtreffende schat. En als we Jezus niet koesteren, als we ons niet verheugen in hem, dan is Jezus niet jouw schat. En daarom is reddend geloof, geloof dat redt, gelijk aan je verheugen. En verheugd zijn dat je die intense vreugde kent, dat je Jezus zelf hebt voor wie hij is. Voor wie hij werkelijk is. En dat betekent dus dat alle teksten die we in de Bijbel vinden, die gaan over strijden voor dat geloof, dat die ook gaan over strijden voor die vreugde. We moeten strijden voor het geloof en voor vreugde in God. Maar er is daar één ding heel belangrijk om daarbij op te merken. En dat is dat onze strijd voor deze vreugde God op geen enkele manier dwingt om die gave van vreugde ook echt te geven. God wil dat wij ernaar strijden, zodat hij het op zijn tijd en naar zijn wil kan geven. En in die volgorde. Hij wil dat wij ernaar strijden, zodat hij het naar zijn wil en op zijn tijd kan geven. En ik zeg dit bewust, zodat je niet de indruk krijgt dat wij van de Heere God vreugde in hem zouden kunnen eisen. Galaten 5 vers 22 zegt dat het een vrucht is van de Heilige Geest die groeit aan de boom van geloof. Vreugde in God is geen loon dat God zou moeten geven aan ons op onze werken of voor onze strijd. Wij zijn eigenlijk wat dit aangaat net als akkerbouwers. Ze zaaien, ze wieden onkruid, ze jagen de kraaien weg. Maar dat waar het echt om gaat, het gewas laten groeien, dat kunnen wij zelf niet. Dat kan de akkerbouwer niet. Dat leven wat besloten ligt en verborgen ligt in dat zaad, dat tot wasdom brengen, dat is iets wat alleen God zelf kan. Dus we hebben onze eigen inbreng, we moeten ernaar strijden, maar het is nooit dwingend. Nooit dat we daarmee alles kunnen controleren. We moeten daarin leren wachten op God. En als we daarin strijden voor deze vreugde in God, dat is in de eerste plaats een strijd om te mogen zien. Als Paulus spreekt over strijden om de vreugde voor God, dan is dat in de eerste plaats een strijd dat we dat mogen gaan zien. Paulus zegt daarover in 2 Korinthe 4 vers 4... van hen de ongelovigen, en dit hebben we eerder gelezen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Hier zie je dat zien terug. Ze zien het niet met hun ogen, met de ogen van hun hart. Het is verblind. Waarom? opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Dus hier zien we dat het evangelie van de heerlijkheid van Christus, dat geeft vreugde, dat te zien. We zien dat in het boek van Openbaringen ook, de gemeente van Laodicea. De gemeente die van zichzelf dacht dat zij niets nodig hadden. En dan zegt de Heer Jezus tegen ze in Openbaring 3, vers 17. U bent ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt. En dan zegt de Heer Jezus tegen de gemeente in Laodicea. Koop bij mij ogenzalf, zodat u zult kunnen zien. Zalf voor de ogen, zegt de Heer Jezus, heeft de gemeente in Laodicea nodig. Vreugde in God, dat begint met het zien van de heerlijkheid van Jezus, die het beeld van God is. Jonathan Edwards, velen van jullie kennen hem wel, die heeft dat ooit eens zo gezegd. Luister maar eens. Hij zegt, God verheerigt zichzelf naar ons, naar zijn schepselen, op twee manieren. 1, door voor ze aan hen te verschijnen in hun verstand. En het tweede, door zichzelf te openbaren aan hun hart. In hun vreugde en in hun verrukking en in hun genieten van de manieren waarop hij zichzelf aan ons bekend maakt. Niet alleen doordat zijn heerlijkheid gezien wordt, maar ook dat ze zich daarin zullen verheugen. Als zij die het zien en zich erin verheugen, dan is God meer verheerlijkt dan wanneer ze het alleen maar zien. Zien en erin verheugen is meer dan alleen maar zien. Nu weet je wat zo erg is? Weet je dat wij, wat erg is, dat wij van nature zo slecht zijn dat wij God niet kunnen liefhebben. Wij zijn niet in staat boven alles en alleen maar van God te genieten. Toen die rijke jongeling, die rijke jonge man in Matthäus bij de Heer Jezus wegliep. Toen de Heer Jezus had gezegd van kies mij en geef je rijkdom weg. Die rijke jonge man genoot meer van zijn rijkdom dan van het volgen van Jezus. En weet je wat Jezus dan tegen hem zegt? Het is gemakkelijker, en ook tegen de discipelen die daarbij waren, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En de discipelen die hoorden dat en die waren daar verbaasd over. En die wisten natuurlijk dat een kameel nooit door een oog van een naald zou kunnen gaan. En weet je, wij zijn net zo min als dat mogelijk is, in staat om boven alles en uitsluitend van God te genieten. En dus antwoordt Jezus in datzelfde gedeelte in Matthäus vers 26. Bij de mens is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Jezus laat hier heel duidelijk zien dat vreugde in God een geschenk is. Het is onmogelijk voor ons. Het is alsof wij door het oog van een naald moeten kruipen. En de enige manier om het te ontvangen is uit Gods handen zelf. Jezus verkiezen, liefhebben boven geld, net als die jonge man. Jezus liefhebben boven macht. Of vul elke andere afgod ook maar in, is een geschenk van God. We kunnen het zelf niet. Het moet ons gegeven worden. Weet je, als je de Bijbel leest, van begin tot het einde, daar wordt ons de Heer Jezus voorgesteld als het meest begeerlijke, meest waardevolle, meest liefdevolle, meest heilige, heiland, heer, vriend in het hele universum. Er is niets heerlijkers en niets mooiers dan hij. En wij zijn niet in staat om zelf bij hem te komen. Jezus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Misschien zit je hier vanmorgen en denk je van, ja, maar ik ben bij Jezus gekomen. Jezus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En iets verderop in vers 65 zegt hij, niemand kan tot mij komen, tenzij het hem door mijn Vader gegeven is. Weet je, nu zijn we op het punt aangekomen en dat is een groot mysterie. De Bijbel, hebben we gezien, geeft ons de opdracht om ons te verheugen in God. Maar we kunnen het zelf niet. De Bijbel geeft jou de opdracht om je te verheugen in Hem. En die opdracht is aan jou. Maar je kunt het zelf niet. En dat is vanwege onze zondige natuur. En daarom, als het gebeurt, als we gehoorzaam zijn en ons verheugen in God, dan is dat een geschenk. Want alleen God kan ons hart veranderen, zodat we ons echt gaan verheugen in Hemzelf. We hadden gezien in 2 Korinthe 4 vers 4... dat de God van deze eeuw, Satan, dat hij onze gedachten verblindt, zodat wij en dan de ongelovigen de heerlijkheid van Christus niet zouden zien. Maar, zegt Paulus, in twee versen verderop, in 2 Korinthe 4, vers 6, lees maar eens mee. Maar God heeft in onze harten geschenen tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dus God heeft in ons hart geschenen. En hoe? Hoe heeft Hij dat gedaan? Dat antwoord staat in hetzelfde vers. God heeft geschenen in onze harten, waarmee? Met de kennis van de heerlijkheid van God. Met andere woorden, God heeft zichzelf aan ons geopenbaard door zijn woord. Dat is die kennis waar Paulus het hier over heeft. En deze relatie tussen, zeg maar, aan de ene kant het woord van God, dat is zeg maar het horen. En aan de andere kant de glorie van God, waar Paulus hier over spreekt, dat is het zien. Die relatie tussen horen en zien vind je ook terug in andere plaatsen in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Exodus. Exodus hoofdstuk 33. En daar zien we dat Mozes bij God is en met God spreekt. Op de berg Sinaï. En dat Mozes, ja, ik wou zeggen, lef heeft, de durf heeft gehad om aan God te vragen, Heere God, toon mij alstublieft uw glorie. Dapper, hè? Mozes kende de geschriften en wist dat niemand God ooit heeft gezien die daar bij God is en vraagt, Heere God, toon mij alstublieft uw glorie. Mozes wilde graag de glorie van God zien. Precies dezelfde glorie waar Paulus het in 2 Korinthe 4 over heeft. Dezelfde glorie waar wij het vanmorgen over heeft. En Mozes zegt, Heere God, toon mij alstublieft uw glorie. En de Heere God reageert dan door met een openbaring van zichzelf. Door het woord. En God zegt dan in vers 19 van Exodus 33. Ik zal u al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Besef wat er gebeurt. En Mozes vraagt, hij wil zien. Hij vraagt, laat mij alstublieft uw glorie zien. En God reageert dan en zegt, ik zal in uw aanwezigheid mijn naam, de naam van de Heere, uitroepen. En dat deed God ook. Daar op die berg, op de berg Sinaï, in de aanwezigheid van Mozes. En God ging, lezen we in de Bijbel, aan Mozes voorbij. En God riep op dat moment. En dat lees je vanaf vers 6 van hoofdstuk 34 van Exodus. En dan lezen we het volgende. Lees eens met mij mee. Dat is de setting. Besef wat we nu gaan lezen. Mozes. In die heiligheid bij God. En Mozes die zo'n diep verlangen heeft om die glorie van God te zien. En dat God in zijn genade zegt, oké, Mozes. Ik ga aan je voorbij. En God riep. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Ik heb bewust niet geroepen, maar God riep het zelf. Toen op dat moment dat hij aan Mozes voorbij ging. En dat was ten diepste Gods antwoord op de vraag van Mozes of hij Gods glorie mocht zien. En God deed dat niet alleen bij Mozes. God maakte zich op eenzelfde manier bekend aan Samuel. Aan de profeet Samuel. En dat lezen we in 1 Samuel 3 vers 21. En de Heere bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heere. Weet je, wij als mensen, net als Mozes, wij willen Gods glorie zien met onze ogen. En dat komt, zegt de Bijbel. Die tijd komt. We zullen straks in de heerlijkheid, als we bij God zijn, zullen we zijn glorie mogen zien. Die tijd komt. Maar voor nu, in de tussentijd, openbaart God ons zijn glorie. Toont hij ons, laat hij ons zijn glorie zien door het woord van de Heer. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat onze tijd is horen, zien. Zien van Gods glorie door het horen van zijn woord. Maar nu moeten we opletten. De Bijbel spreekt niet over het horen van de glorie van God, maar over het zien ervan. Horen is een middel. Zien van Gods glorie, dat is ons doel. Het doel van ons horen van Gods woord is dat wij Gods glorie gaan zien. Maar het zien van Gods glorie is niet het uiterlijke doel, uiteindelijke doel. Mijn kinderen weten dat als het gaat over de vraag waar ging het in de preek over of op de zondagsschool, het antwoord is Jezus. Jezus is altijd het doel. Jezus, het beeld van Gods heerlijkheid. Het uiteindelijke doel is niet het zien van Gods glorie of ons verheugen, maar het uiteindelijke doel is om God te verheerlijken. En hoe deden we dat, zei Paulus? Door ons te verheugen in hem. De persoon die met de ogen van zijn hart ziet, gelooft niet alleen verstandelijk dat God glorieus is, maar hij ervaart het ook. Degene die met het ogen van zijn hart ziet dat God glorieus is, ervaart het, voelt die glorie ook in zijn hart. Zo iemand gelooft niet alleen dat God heilig is en dat heilig zijn, dat goed is, maar hij voelt ook de lieflijkheid ervan, de schoonheid van Gods heiligheid in zijn hart. De woorden van David in Psalm 34 vers 9 laten daar iets van zien. Hij zegt: proef en zie dat de Heere goed is. De persoon die met de ogen van zijn hart ziet dat de Heere goed is, weet het niet alleen, maar proeft en ziet dat de Heere goed is. Dus er is dus een verschil tussen geloven dat iemand zeg maar mooi is en die schoonheid van die persoon ook echt diep van binnen te voelen, te ervaren. Dat zeg maar weten dat iemand mooi is, kun je van hebben horen zeggen. Maar dat echt ervaren, weten, die schoonheid te ervaren, dat is iets wat je met je eigen ogen moet doen. Dat kan niemand je overbrengen. En toen ik dit op papier had gezet, dacht ik van hoe breng ik dit nou over? En ik ben me van bewust dat zo staat het in de Bijbel. En eigenlijk zou dit genoeg moeten zijn. Maar ik kwam in mijn voorbereidingen een voorbeeld tegen van iemand. En ik dacht van, weet je, dat past hier precies bij. Om het zeg maar heel dichtbij te brengen. En ik wil afsluiten met een voorbeeld uit het leven van iemand die je misschien wel eens van gehoord hebt. Zijn naam is John Bunyan. John Bunyan was iemand uit de 17e eeuw. Iemand die was een predikant. En ik noem even wat dingen van hem. Dingen die we van hem weten. Toen hij jong was, stierf zijn moeder en zijn zus. Zijn eerste kind dat geboren werd, werd blind geboren. En zijn eerste vrouw stierf toen hij 30 jaar oud was. John Bunyan heeft meer dan 12 jaar in de gevangenis gezeten, omdat hij weigerde te stoppen te prediken over het evangelie van het kruis. En als hij gewoon gestopt was en had toegegeven, dan mocht hij teruggaan naar zijn vrouw, naar zijn 4 kinderen. Maar John Bunyan weigerde. En hij bleef. En uiteindelijk, na 12 jaar gevangen gezeten te hebben, is hij gestorven in de gevangenis, afgezonderd van alles en iedereen van wie hij lief had. Maar hij is nooit gestopt met het prediken van het evangelie van het kruis van Jezus. En als je denkt van, nou, dat was een moedig man. Iemand die bereid was om zo'n hoge prijs voor het evangelie te betalen. Maar John was niet altijd zo, vol moed en vol kracht. Toen hij ongeveer 20 jaar oud was, kende John vreselijke worstelingen. En luister maar eens over wat hij hierover zegt. En ik heb het vertaald en luister maar eens. Hij zegt over zichzelf, 20 jaar oud, met zo'n leven nog voor zich, waar hij geen weet van had. Een hele vloed van godslasteringen, zowel tegen God, Jezus, als de Bijbel, werd tot mijn grote verwarring en verbazing over mijn geest uitgegoten. Mijn hart was soms buitengewoon hard. Als ik 1000 pond zou hebben gegeven voor een traan, zou ik er geen hebben kunnen laten. O, de wanhopigheid van het hart van de mens. De taal van de 17e eeuw. Ik vreesde, zegt John, dat deze slechte zonde van mij er één was die onvergeeflijk zou zijn. De Bijbel spreekt dat er over bepaalde zonden die niet te vergeven zijn. En hij worstelde daarmee. En hij was bang dat deze zonde van hem er één was die onvergeeflijk zou zijn. O, zegt hij, niemand kent de verschrikkingen van die dagen behalve ikzelf. Maar dan, op een dag gebeurt er iets wonderlijks. En John schrijft, op een dag toen ik erop uitging, kwam deze zin in mijn ziel binnen. Uw gerechtigheid is in de hemel. En ik zag met de ogen van mijn ziel Jezus Christus aan Gods rechterhand. Daar was mijn gerechtigheid. Zodat waar ik ook was of wat ik ook deed, God nooit van mij zou kunnen zeggen dat hij mijn gerechtigheid mist. Want daar was hij. Vlak voor hem, daar stond hij. En ik zag ook in dat het niet mijn goede hart was dat mijn gerechtigheid beter maakte. Nog mijn slechte lichaam dat mijn gerechtigheid erger maakte. Want mijn gerechtigheid was Jezus Christus zelf. En toen vielen mijn kettingen van mijn benen. Ik werd losgemaakt van mijn ellende. Ook de verleidingen verdwenen. Zodat ik vanaf die tijd die verschrikkelijke gedeeltes in Gods woord, die dus over die onvergeeflijke zonde, ophielden mij lastig te vallen. En John schrijft, ik ging naar huis, diep verheugd om de genade en liefde van God. Deze John Bunyan, dat zien we hier, heeft dus dat geschenk van de vreugde in God ontvangen. En dat is het effect van het woord van het kruis, waar hij voor stierf, waar hij voor streed. Het woord van het evangelie van Christus. Als je met de ogen van je hart de glorie van Gods heerlijkheid, van zijn genade, van zijn gerechtigheid in zijn Zoon Jezus zelf mag zien. Zullen we een moment stil zijn? Heer God, ik ben slecht in het lezen van gedachten. Maar als ik zo naar de ogen kijk van de mensen die mij hebben aangekeken zo de afgelopen minuten, dan ben ik bang dat ik er niet in geslaagd ben, Heer. Om ook maar iets van u over te brengen. En ik wil u bidden, Heer, dat we, als we straks naar huis gaan, Heer, dat we uw woord met ons mee mogen nemen. Heer, en dat u thuis opnieuw tot ons wilt spreken. Dat u onze ogen en mijn ogen wilt openen. En misschien ook gewoon de eenvoud van alles wilt laten zien. Heer, dat het misschien niet zo complex is als ik het gebracht heb, Heer. Ik wil u bidden, Heere God, dat u ons dicht bij uw vaderhart wilt brengen. Dat u onze ogen opent. Als we op onze knieën gebogen zijn voor u met uw woord open. Als we uw woord bestuderen, als we uw woord tot ons willen nemen. Heer, dat u dan echt uzelf wilt laten zien. Heer, dat we net als Mozes in al onze onschuld, in al onze naïviteit voor u mogen komen. En Heer, toon mij uw glorie. Toon mij uw goedheid, alstublieft. Toon mij die gerechtigheid wat u vraagt. Zodat ik me daarin mag verheugen. En dat ik me mag verheugen in u. Geef, Heere, dat geschenk. Ik wil u bidden dat u zo met uw geest over ons wilt komen. En dat u ons zo dat geschenk van uw vreugde wilt geven. Dat bidden we u, Vader, in Jezus' naam. Amen.